Wij zijn al een tijdje bezig met naastenliefde. En het begint bij sommigen van jullie te schuren. Van ja, maar. Dus Jezus kan wel zeggen, heb je naastenlief, hij is als jij. Maar langzamerhand door de preken, door de gesprekken komen dingen binnen. Ja, maar je moet toch ook wel, of je zou toch ook wel. Mijn vraag daarbij is steeds, waarom zeg jij op het liefdegebod ja, maar? Dit wordt de laatste preek over de naastenliefde voor het Pinksterfeest. En op het Pinksterfeest vieren wij dat wij de geest van Jezus Christus hebben ontvangen. Daarna is er, voor wat Jezus ons leert in de naastenliefde, geen ja maar meer. En dat zeg ik nu alvast, want de preek van vandaag over de bekering van Saulus is ongelooflijk radicaal. Revolutionair, zou ik wel durven zeggen. En zo dat waarschijnlijk enkele van jullie thuis of in de kerk met kromme tenen gaan zitten. Maar toch daag ik je uit om dat mee te maken en te zien hoe revolutionair Jezus eigenlijk is als het gaat om het leven hier op aarde. Hij heeft dat laten zien aan het kruis op Golgotha en wij hebben daar allemaal onze eigen beelden van. Maar vandaag komt het ons wel heel erg dichtbij. Heb je naaste lief, want hij is als jij. In dat woord gaan wij onze God in Jezus Christus ontmoeten. En we zijn nu een moment stil om ons op die ontmoeting voor te bereiden.
We gaan lezen uit Handelingen 9, vers 1 tot 19. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: Wie bent u, Heer? Het antwoord was: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias. Hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand die uit Tarsus, die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van vele kant heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof de schellen van Saulus overvielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus.
Wij, lieve gemeente, leven in een cancelcultuur. Onze stadgenoot Ali B. wordt ergens van verdacht en meteen zijn al zijn contracten waardeloos. Hij is nog heel, gelukkig. Hetzelfde geldt voor Marco Borsato, hetzelfde geldt voor heel veel mensen. En die cancelcultuur is een beetje de massa die dan roept, dat mag toch niet en dat kan toch niet en dat zal toch niet. En dus denkt iedere zichzelf respecterende theateruitbater, wij moeten hem maar niet meer contracteren. Eens verdacht, altijd verdacht. Een dominee die vreemd gaat. Letterlijk gebeurt, een paar jaar geleden gebeurt vaker, maar die raakt meteen al zijn preekafspraken kwijt. En die wordt afgezet uit zijn ambt en komt helemaal buiten de roulatie van de kerk te liggen. Want ja, wij gaan toch niet luisteren naar de preek van iemand die een keer zijn vrouw niet trouw was. De cancelcultuur. Ik hoop dat je al voelt dat het gaat wringen. Dat je al bij jezelf gaat denken, ja, maar wacht even. Als die dominee vreemd gaat, hoe kunnen we hem dan vertrouwen als hij een pastoraal bezoek brengt? Laten we maar afscheid nemen. Laten we afscheid nemen, contract ontbinden, klaar, weg. Niet meer preken, uit. Ali B, niet meer contracteren, je weet nooit wat er achter de schermen gebeurt. Cancelcultuur. Ik kom daar aan het eind op terug, maar dan nog met een paar versnellingen hoger. Over Ridwan Taghi en die andere meneer, hoe heet je ook alweer, die ook in de EB zit. De extra beveiligde, nog iets, gevangenis. Holleder, die bedoel ik, ja. Holleder. Kom ik straks nog op terug. Maar de point van de preek is, wat doet Jezus nou eigenlijk? Wat haalt Jezus nou in zijn hoofd? Als hij ons de opdracht tot naastenliefde geeft. En ik ga het je praktisch duidelijk maken aan wat hij met Saulus doet. En dan kunnen jullie natuurlijk misschien door je geschiedenis heen hebben gedacht, ja, maar de bekering van Saulus, die staat toch als een model voor iedereen die tot geloof komt? Ja, ho, ho, ho. Laten we eerst even lezen wat er echt staat en dan nog eens kijken of je er zo blij mee bent. Want wat gebeurt er? Saulus, ik begin echt met Saulus, later heet hij Paulus, maar ik begin met Saulus. Saulus stemde in met de dood van Stefanus. Sterker nog, Handelingen 9 vertelt ons dat hij briesend van vuur en woede achter de christenen aanzat. Het is een ongelooflijk fanatieke christenvervolger. En fanatisme, dat klinkt misschien heel gek, maar dat wordt door de slachtoffers opgeroepen. Even stoppen. Fanatisme wordt door de slachtoffers opgeroepen. Wij leven in een maatschappij waar islam in al zijn vormen steeds nadrukkelijker aanwezig wordt. Hoe komt dat? Omdat wij weigeren met ze samen te leven. Wij bespotten de hoofddoekjes. Wij discrimineren. Wij hebben het over ga eens naar je eigen land terug. Wat is het effect ervan? Hoezeer je misschien ook je emotie kan begrijpen in deze, het effect is een enorme toename in religieus fanatisme. Dat is wat er met Saulus gebeurt. De christenen waren populair in Jeruzalem. En wat riep dat op? Haat. En Saulus, die ging op die golf van de haat mee. Joeg met zijn partij de christenen Jeruzalem uit. Uiteindelijk ze vluchten bijvoorbeeld ook naar Damascus. Dat heb ik uiteraard nodig vanwege de schriftlezing. Daar vluchten de Jeruzalemse christenen heen. En Saulus die zag ze uit de stad verdwijnen. Saulus die ging naar de hoge priester Jozef Caiaphas. En die zei, geef mij geloofsbrieven voor Damascus, dat ik daar de Jeruzalemse christenen mag oppakken en op transport mag zetten. Ze hadden nog geen trein met veewagons. Op transport mag zetten naar het concentratiekamp Jeruzalem. Fanatisme. Ik laat de politieke werkelijkheid even achterwege, want er zit iets achter die geloofsbrieven, maar daar gaat het me in de preek niet om. Dat wil ik vanmiddag wel uitleggen, maar er zit iets achter, dat Caiaphas dat kan. Dat hij macht had in Damascus, maar dat laat ik even liggen. Wat gebeurt er? Briesend van woede gaat Saulus achter die Jeruzalemse christenen aan. En hij is echt compleet verblind door zijn eigen woede. En dat zie je bij ons in de maatschappij gebeuren. De verblinding neemt hand over hand toe. Of je het nu hebt over bommenleggende 16-jarigen, of stekende 12-jarigen, of grote massa's mensen die op populistische partijen stemmen, waar dan ook, je ziet de verblinding toenemen. En ik geef je op een briefje, als je je niet bekeert, wordt het veel erger. Ook in de religie, ook in grote religieuze, islamitische, christelijke massabewegingen gebeurt precies hetzelfde. Saulus, let op Saulus. Saulus gaat met zijn kompanen naar Damascus. En opeens, plotseling, zegt er, bam, is het er. Een oogverblindend licht uit de hemel. Het is zelfs zo fel dat hij vanaf dat moment niet meer ziet. Maar dat is ook een metafoor. Hij zag het ook al niet meer. Want hij hoort een stem bij dat licht. Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Even stoppen. Het komt maar een paar keer in de Bijbel voor dat iemand twee keer bij zijn voornaam wordt genoemd. En dat betekent, als je die plekken naast elkaar zet, dat ze allemaal op dat moment enorm achter de vodden worden gezeten om zich te bekeren. Om iets toe te laten in hun leven dat ze daarvoor nog niet hebben gekend. Dus Saulus was volledig op de hoogte van Samuel, Samuel. Hij had het zo vaak gelezen. En op het moment dat hij twee keer, Martha, Martha, als hij Saul, Saul hoort, dan weet hij, wacht even. Hier gaat mijn leven een totale draai nemen. Hier komt iets totaal anders uit als wat ik nu aan het doen ben. En dat is zo eng, als je op die manier bij de kladden wordt gepakt door de geest van Jezus. Dat is zo eng dat je niet weet wat er gebeurt. En de eerste vraag die hij stelt als dat gebeurt, en het gebeurt maar een enkeling, hè, dus maak er geen ideaal van, want je krijgt echt een compleet ander leven. Het eerste wat hij vraagt is, wie bent u? Pardon? Wil jij zeggen, Saulus van Tarsus, dat jij niet eens naar de prediking van de christenen hebt geluisterd? Wil jij zeggen dat jij het verhaal over Jezus' opstanding niet eens hebt begrepen? Wil jij zeggen dat jij in blinde woede achter dingen aan zit, omdat jij zo stronteigenwijs bent om iets toe te laten in je leven, dat jij niet weet wie ik ben? In die vraag, wie bent u, maakt Saulus duidelijk dat hij helemaal verblind was in zijn hele ondernemen. En Jezus, die zegt daar ogenblikkelijk overheen, ik ben Jezus die jij vervolgt. Stop weer even. Die jij vervolgt. Dat wil zeggen, Jezus zegt niet alleen maar, ik ben Jezus. Het is alsof hij een dolksteek in het hart van Saulus geeft. Jij verzet je, Saulus. Jij bent degene die mij achter de vodden zit. Jij probeert mij jouw leven uit te jagen. Ik ben die Jezus die jij probeert te cancelen. Die jij aan de dijk probeert te zetten. Die jij, omdat je mij niet bereiken kunt, zeg maar achtervolgt door mijn leerlingen te doden. Door mensen die wel in mij geloven te achtervolgen. Jij, Saulus, jij bent het. En is het net alsof Jezus zegt, nou, genoeg daarover. Dus met andere woorden, als je nu geraakt wordt door het feit, zou Jezus mij bedoelen dat ik probeer de liefde van God uit mijn leven te houden? Alsjeblieft niet geloven. Alsjeblieft niet op de lijn van Jezus komen. Alsjeblieft niet elke dag dit bidden. En al. Ben ik dat misschien? Dan kan ik natuurlijk nog een uur gaan wijden aan hoe dat nou toch komt, dat wij met z'n allen wel christelijk liefdevol en weet ik wat allemaal zijn, maar dat diep in ons hart er iets zit. Ja, maar ik ga toch niet over de grens. Ik ga toch niet naar de naaste liefde toe. Ik kan er nog een uur over praten. Maar Jezus doet het ook niet, dus waarom zou ik het doen? Hij zegt tegen Saulus, Saulus, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar genoeg daarover, sta op en ga de stad in. Daar zal ik je wel vertellen wat je moet doen. Dus ook al ben je op dit moment misschien geraakt door het feitje, ja, wacht even, maar ik ben ook iemand die Jezus buiten de deur probeert te houden. Oké, genoeg erover. Ga naar de stad, ik zal je daar vertellen wat je moet doen. En Saulus, die gaat naar de stad en dan staat er, geheel in navolging van Ezechiël, hoewel Ezechiël 7 dagen in stilte zat, dat die 3 dagen, de tijd van Jezus dood, in gebed zat en vasten. Die 2 horen bij elkaar, hè? Vasten en gebed horen bij elkaar. Met andere woorden, Saulus, als je het met Ezechiël zou zeggen, dan zou je zeggen, Saulus die zit helemaal verbijsterd onder de christenen in Damascus. En hij kan helemaal niets meer. Het is net alsof alles uit hem weggehaald is. Hij kan alleen maar bidden en niet eten en niet drinken. Meer niet. En wacht hij nou ergens op? Ja, misschien wel, want Jezus had gezegd, daar zal je worden verteld wat je moet doen. Dus Saulus die zit daar en die krijgt een visioen. Nou kan dat vrij makkelijk als je in gebed bent en je bent ook aan het vasten, dan sta je redelijk open voor visioenen. Dus dat is, op zich is dat heel begrijpelijk, gebeurt veel vaker in de Bijbel. En dan ziet hij een visioen dat een man, Ananias, bij hem komt. Terzelfde tijd, op hetzelfde moment, krijgt een zekere Ananias, God is genade, betekent dat, krijgt een zekere Ananias, die krijgt ook een visioen. En die ziet Jezus en Jezus vertelt hem, blijkt later, wat er met Saulus is gebeurd. En nou, hij geeft Ananias de opdracht, ga naar Saulus toe, leg hem de handen op. En nou krijg je het conflict tussen wat een mens, wat wij kunnen verzinnen en wat Jezus doet. Ananias verwoordt onze gedachten. Ja, maar heer, weet u wel wat deze man gedaan heeft? Kent u Holleder eigenlijk wel? Kent u, weet u wie Tachi is? Kent u dat joch die een brandbom legde bij mijn deur? Kent u dat meisje dat met een mes op zak mijn zoon tussen de ribben stak? Dus wat Ananias doet is, maar kent u die Saulus eigenlijk wel? Want er wordt over hem verteld dat hij achter uw dienaren aan zit. Dat het, hij achtervolgt uw gelovigen. Waarop opeens Jezus zegt, ja, wacht even. Maar deze Saulus is voor mij een uitverkoren werktuig. Met andere woorden, waar wij tegen iemand aankijken en wij zouden zeggen, cancelen die vent, want hij heeft zich vergrepen aan, zegt Jezus, nee, ik zie een werktuig. Sterker nog, een uitverkoren werktuig. Hij is degene die kan doen wat niemand anders kan. Hij is degene die voor mij op pad kan gaan. En dan wordt er gezegd, dan gaat hij naar de heidenen, naar de koningen en naar de joden. Dat zijn zo'n beetje de drie bevolkingsgroepen in die tijd. Dus de hele wereld, hij is degene die een uitverkoren werktuig is in mijn hand. En dan komen die twee bij elkaar. Dan komt Ananias, die komt bij Saulus. En die hebben allebei dat visioen gehad. Dus dat wil zeggen dat ze allebei weten wat er gaat gebeuren. Ja, stel je voor dat ik vannacht of gisteren een visioen heb gehad dat Joopje, nou weet ik niet of iemand hier Joopje heet, maar dat Joopje zal opstaan in de dienst en zeggen ik wil gedoopt worden. Dat ik dat gisteren heb gezien. Ja? En Joopje staat hier op en die zegt, Peter, ik heb van God gehoord, ik wil belijdenis doen, ik wil me vandaag laten dopen. Ja? Die twee bij elkaar, dat is zo'n open deur, daar kan niemand voor stil blijven staan. Ananias niet en Saulus niet. Met andere woorden, als God daadwerkelijk onze cultuur doorbreekt, dan doet hij dat niet door de deur op een klein kiertje te zetten. Misschien is er wel iets. Misschien zou je wel... Nee, hij trekt gewoon de hele deur uit zijn hengsels en zorgt ervoor dat we met z'n allen zien, dit is het. Deze kant moeten we op. Zo moet het gaan in de geschiedenis van Jezus Christus. Dus visioen Ananias, visioen Saulus, die beide sluiten naadloos op elkaar aan. Saulus laat zich dopen en blijft bij de discipelen in Damascus. De rest laten we even zitten. Waarom? Omdat ik al zei, onze cancelcultuur komt hier aan de orde. Stel je voor, dat Ridwan Taghi in de EB-cel tot geloof komt. Dat komt omdat, weet ik veel wat er gebeurd is, maar hij komt tot geloof. En volgende week zondag zit hij hier bij ons. En wij weten wie het is. Zouden wij zijn getuigenis aanvaarden? Of zouden we zeggen, ja, ho, 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 ho. Je bent niet één keer de fout in gegaan, zelfs je advocaat moest het bezuren. Maar het aparte is dat Jezus zegt, stop nou eens even. Hoe kan ik het evangelie in de maffiawereld binnenkrijgen, denk jij? Door jou te sturen? Ze zien me komen in de maffiawereld. Nee, dat kan alleen maar door iemand uit die wereld te pakken, die tot bekering te brengen, te vullen met mijn geest en zeg maar in die kwaaie wereld als het ware, nou ja, een liefdesbom neerleggen, waardoor die hele wereld in contact komt met de liefde van Jezus. En als jullie dan als nette christenen gaan zeggen van ja, nee, die moeten we cancelen. Die past er bij ons niet in. Dan heb je niet begrepen wat ik bedoel met heb je naaste lief, want hij is als jij. Pardon? Nee, dat heb je nog niet begrepen. Want heb je naaste lief, want hij is als jij, wil zeggen dat jij jouw leven neerlegt voor je naaste. Ja. Je mag toch ook wel een beetje aan jezelf denken. Ja, maar weet je wel wat hij gedaan heeft? Ja, maar wie vertelt ons dat hij echt bekeerd is? Ja, maar wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou toch letterlijk in Gods naam aan het doen? Want je doet het in Gods naam. Je doet niks anders dan de ander cancelen. Terwijl Jezus tegen je zegt, nee, dit is voor mij een uitverkoren werktuig om mijn naam in die sector te vertellen. In die sector te vertellen, daar te vertellen, daar te vertellen. Wat doen wij als iemand bij de kerk komt in een Bentley? Nou, ik zal het je praktisch vertellen. Iemand kwam in een Ferrari bij de kerk. Dat heb ik letterlijk meegemaakt. Want ik stond met twee ouderlingen voor de kerk in Amersfoort. En daar parkeert iemand een rode Ferrari naast de auto van de dominee. Die dominee die bestond het om te zeggen, zo, je ziet wel waar het geld is. En die man, het was een dakloos ding, hoe noem je dat? Cabriolet, ja. Die hoorde dat. Sorry?
Een dakloze in een Ferrari.
Een dakloze in een Ferrari, ja. Nou ja. Als je in zo'n cabriolet zit, dan ben je als Ferrari-bestuurder wel dakloos. Dus ja, leuk, dankjewel. Ja, een dakloze in een Ferrari. Maar goed, die dominee die zegt, zo, je ziet wel waar het geld zit. Waarop die man achter het stuur zet. Ja, je weet dus ook wie jou financiert. Zomaar, bats! Met andere woorden, je krijgt daar een les. Jongens, cancel elkaar nou niet. Maar heb door wie Jezus waarvoor als uitverkoren werktuig gebruikt. Wat heb je er zelf voor nodig om in die compleet verwilderde cultuur waar wij nu leven, waar je notabene je kinderen niet naar school moet sturen, want ze krijgen een mes tussen de ribben. Waar je er ook voor moet zorgen dat je niet in de haven komt, want je wordt zo doodgestoken. Dat je er ook voor moet zorgen dat je niet in een volkswijk woont, want je krijgt een brandbom of mitrailleurvuur. Wat moet je nou doen in die wereld? Moet je dan zeggen, ze moesten ze allemaal ophangen? Nee, wat je niet hebt gedaan, is je leven geven voor je naaste. Dat heb je niet gedaan. En daarom is deze cultuur zo rot geworden. Omdat wij het vertikken om Jezus als Heer te volgen. Nou kun je zeggen van ja, maar Peter, luister. Wij zijn een klein clubje en wij zitten hier toch nog naar jouw preek te luisteren. Ja, dat is wel zo. Maar realiseer je dat deze hele cultuur waarin wij leven, waar wij aan meedoen, een cultuur is geworden van onze eigen consumptie, van onze eigen veiligheid, van onze eigen grenzen, van ons eigen fanatisme. En als je dan kijkt naar wat Jezus met Saulus doet, wij zouden zeggen, Saulus, hang hem op aan de hoogste boom, deze christenvervolger. Jezus zegt, nee. Ik bekeer hem en het is voor mij een uitverkoren werktuig om het evangelie te brengen aan heidenen, koningen en joden. Laatste stapje. Want, ik weet niet wat voor vertaling jullie net lazen, maar in sommige bijbels staat er nog een zinnetje achteraan. In sommige bijbels, daar staat namelijk achter, want het is hard zwaar voor jou om je hielen tegen de prikkels te slaan. Het hoort niet in deze tekst, dat zeg ik er meteen bij, het hoort niet. Het komt namelijk uit Handelingen 27, als ik het goed zeg, waar Paulus nog een keer dit verhaal vertelt. Dan zegt hij er zelf bij, dat zegt hij zelf, want het was hard voor mij om mijn hielen tegen de prikkels te slaan. Dat is een uitdrukking uit die tijd, zal ik vanmiddag verder uitleggen. Maar wat betekent het? Hij zegt tegen koning Festus, dit is wat Jezus mij zei. En daar ben ik aan begonnen. Het is maar goed dat Jezus had gezegd, want mijn weerstand daartegen is zo groot. Weerstand waartegen, Paulus? Tegen dit evangelie. Tegen het feit dat je je leven geeft voor de ander. Dat je je leven neerlegt voor de ander. Mijn weerstand daartegen is zo groot dat het ook alleen maar Jezus kon zijn die tegen mij zei, heb je naaste lief, want hij is als jij. We gaan er vanmiddag over verder. Ploeg met mij door in deze tekst. Denk erover na, wees ermee bezig, maar toets vooral je eigen hart. Volg jij Jezus als jouw Heer door kruisdood, begrafenis en opstanding heen, uit liefde voor je naaste? Als je dat doet, zul je zien dat zoals op de woorden van Paulus er miljoenen tot geloof komen, door de eeuwen heen zelfs miljarden. En waarom? Omdat Paulus zo'n held was? Nee, maar omdat Jezus zei, stop met cancelen, want dit is een werktuig in mijn hand om het evangelie te brengen. Amen.